Zullen we zingen vandaag? Lieve Heiland, wat is het geweldig dat wij liederen mogen zingen, waarin een mens mag uitzingen dat de God die de hemel en aarde gemaakt heeft, die in een ontoegankelijk licht woont, maar die zich als mens heeft vernederd en gelijk aan ons is geworden en in onze plaats de vervulling heeft gedaan van uw wet, van uw eisen en ons dat aanbiedt om daarin te delen. Heer, dat is genade. En vervolgens mogen wij ook het nieuwe leven ontvangen op grond van uw werk en van uw leven wat u hebt gegeven. En daarin vertrouwend, Heer, mogen wij zulke liederen zingen. Van een Heiland die leeft, die zelfs voor ons leeft en ook voor ons bidt nu als hoge priester. Heer, wij hebben elke dag weer enorm veel reden tot dank. En daarom, Heer, willen we u ook vragen of u ons vanavond ook weer die redenen in het hart wil leggen als we uw woord openen, wie u bent en wat u gedaan heeft, wat u in de toekomst gaat doen, om te drongen te zijn, Heer, van het feit dat dank aan u, ja, misschien wel het mooiste is, Heer, wat een mens kan doen, omdat hij daarvoor niet veel inspanning hoeft te doen. Hij mag zelfs bedlegerig zijn, Heer, maar dat iemand altijd op grond van uw werk en uw liefde en genade altijd te prijzen en te loven is. Heer, dank u wel daarvoor. Amen. We hebben vanavond twee hoofdstukjes. Ik heb voor me liggen hoofdstuk 10 van serie 1, of les 20 van serie 1 en les 23. En ze hebben allebei een titel over de wederkomst. De eerste, les 20 van serie 1, heet De twee komsten van Christus. En toen hebben we een paar overgeslagen. En 23 heet Het resultaat van Christus' wederkomst voor de gelovigen. Ik heb erover nagedacht hoe ik zou beginnen. Want we kunnen al die teksten lezen. Maar ik wou het graag, als u het goed vindt, anders doen. Ik heb een bijbelgedeelte voor me liggen wat in mijn beleving en zoals ik het begrijp U en mij kan helpen om een soort van backbone, dat is een ruggengraat, te schetsen van het plan Gods waar we het nu over hebben. En waarin de beide komsten genoemd worden in één psalm. Ik ben bij psalm 2. En die wil ik graag doorlezen. En daar wil ik een paar dingen van zeggen. Dat weet u, als u gaandeweg mogelijk de draad kwijtraakt, omdat het niet een eenvoudig onderwerp is, kunt u bij zo'n backbone graag weer vaak weer terugkomen als een soort van startpunt van de twee komsten. Want we hebben het eigenlijk over de twee komsten van Christus. En daar wil ik nu niet te veel op ingaan, maar dan hebben we het eigenlijk over Christus, de Messias voor het Joodse volk, die aangekondigd is in de schriften voor zijn volk, die is aangekondigd voor het verbondsvolk Israël om weer op te richten. De staat Israël straks in geloof om zijn volk weer te verzamelen uit de volkeren. Dus we hebben het vanavond over de Messias voor het Joodse volk. En als we dat een klein beetje inzichtelijk hebben, kunnen we daarnaast ook de gemeente, die eigenlijk een andere positie bekleedt, makkelijker begrijpen. Dus omdat in de Bijbel heel veel gesproken wordt over de Messias en over het volk Israël, en daar een paar gedeeltes heb ik open liggen, wil ik dat eerst eigenlijk als een soort van backbone, maar ook kapstok. En daarnaast, als we het misschien nog aan toekomen, over de gemeente. Want wij zijn geen Joden. Wij zijn dus ook niet het volk wat eerst opgezocht werd door de Heer Jezus Christus. Wij zijn, laat ik zeggen, ook niet hetgeen ogenschijnlijk het eerste beoogde onderwerp is voor de Heer. Wij zijn toegevoegd, zeker, aan de beloften. Maar wij waren niet de eerste die God op het oog had. Nu zeg ik het even heel erg op zijn onderbroek, zeg ik dan maar. Ja, zwart-wit. En ik vergeet ook een aantal dingen natuurlijk. Maar ik probeer vanavond gewoon grote lijnen. En dan kunnen we misschien later wat meer op details ingaan. Ik ga naar psalm 2. Want vanavond gaat het over de twee komsten van Christus. En ik lees. En het gaat eigenlijk over de strijd en de zegepraal van de Messias. En wat we hierin vinden is dat er gesteld wordt dat er wat aan de hand is met de volkeren. Vervolgens wordt er gesteld dat er iemand is die volkeren bedaren kan, maar die dat ook doet met toorn. En toorn is niet leuk, dan valt er niet meer te onderhandelen, dan kennen we geen poldermodel meer. Maar dan is het buigen of barsten. En dat gaat de Heer in de toekomst doen. Maar zijn eerste komst, waar ook over gesproken wordt, was als mens, als verzoener, als plaatsvervangend offer. En zijn wederkomst voor het volk wordt als een rechter die de volkeren stuk slaat als pottenbakkersvat. Dat gaat heel anders. Dat zijn twee verschillende momenten die echt totaal anders zijn voor de wereld. De een is min of meer onopvallend in de zin van niet met veel geweld, maar vooral in lijden. Maar met een enorme consequentie van de evangelieprediking, waardoor er velen tot geloof zijn gekomen. Maar die wederkomst, die wordt hier ook gemeld, die zal vooral bestaan uit een begin van strijd en zal uiteindelijk uitmonden in een koninkrijk wat God beloofd heeft aan de wereld, maar via zijn volk Israël. Dus het volk Israël is eerst het onderwerp. Okay? Dus Psalm 2. En dan wordt er een vraag gesteld in Psalm 2. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? Nou, dan denk ik, dat is altijd zo geweest. Maar dat is in de toekomst, wordt dat wel heel erg heftig. Daar komen we misschien nog op. En dan staat er iets wat gaat gebeuren. De koningen der aarde stellen zich op. En de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Dat betekent dat er een moment in de geschiedenis komt dat de vorsten van de aarde vijandig zijn tegenover een gezalfde die een Messias is. Dat is het woord gezalfde, Messias. Die ergens aanwezig is en daar wordt iets tegen ondernomen. Dus het valt eigenlijk midden in een verhaal, maar nu probeer ik de draad op te pakken. Want, zegt die volkeren, die vorsten, die zeggen, laat ons hun, dat zijn de banden van de Heer, hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. En dan klimt er een stem uit de hemel, en die roept, u moet proberen voor te stellen dat dit een soort van symboliek is. Het is eigenlijk meer op afstand, ziet iemand iets, en die probeert iets over de wereldgeschiedenis in de toekomst te schetsen. En dan staat er, die in de hemel woont, die kijkt naar beneden en ziet je volkeren, zal lachen. De Heere zal hen bespotten. Dus volkeren stellen zich op. De Messias is gesteld. En dan is er een spottende lach van de Heer die zegt, ik zal hen bespotten. Want dan staat er in vers 5, dan zal hij tot hen spreken. Dus tot die volkeren. In zijn toorn. Het woord toorn moeten we eigenlijk onderstrepen. Want dat is dus in zijn tweede komst. In zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. En dan zegt diezelfde stem van vers 4 zegt, ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg van mijn heiligheid. En ik zal van het besluit verhalen. En dan komt er een bijzondere opmerking. De Heer heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En hier kun je dat woord genereren misschien niet goed begrijpen wat daar precies mee bedoeld wordt. Maar Paulus, die in Handelingen 13 dit aanhaalt, noemt dat opwekken uit de dood. Genereren, opwekken, tot zoon stellen. Dus er zijn volkeren die een grote mond hebben tegen de Messias. Er is een Heere God die roept, hey, wat zijn jullie toch aan het doen? Weet je niet dat ik een koning gesteld heb? Met andere woorden, hou je even in. En dat komt ook in het verder van deze psalm tot uiting. En dan zegt de Heer eerst nog tegen zijn zoon, eist van mij en ik zal heidenen geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezittingen. Dat is eigenlijk wat deze zoon in het vooruitzicht heeft gekregen. Een koningschap. We hebben het gezongen in het lied dat hij ook onze hoge priester is, in het lied van 140. Maar hij is ook koning die een koninkrijk zal erven. Eist van mij, vers 8, ik zal heidenen geven tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezitting. En dan met het oog richting die volkeren, die koningen die een grote mond hebben tegen die koning, deze koning. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. En gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Nu dan, als advies, hè? Nu dan, gij koningen, handelt verstandig en laat u tuchtigen. Gij rucht is de aarde. Dus ze hebben dezelfde functie om te richten, om te tuchtigen. Maar ook zij moeten getuchtigd worden, want ze zijn hoogmoedig. In vers 3 werd gezegd dat ze zeggen, laat ons hun banden verscheuren. Ze willen van de Heer af, maar hier wordt tegen hun gezegd: jullie rechters, je moet je laten tuchtigen, je moet je laten onderwijzen, je moet weten hoe het werkelijk zit. En dan vers 11, de grote oproep voor iedereen, voor elke dag, door alle tijden heen, namelijk vers 11, dien de Heer met vrezen en verheug u met beving. Kus de Zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. En dan de belofte, wel gelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Ik wil twee teksten onderstrepen. In de eerste plaats begin ik bij vers 7. Daar staat, hij heeft, gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dan zeg je heel snel dat de Heer Jezus kwam als mens. De dood is ingegaan. En zijn vader heeft hem opgewekt uit de dood. En toen is hij gesteld tot zoon. Dus wanneer je opgewekt bent uit de dood als mens, ben je als mens eerst naar de aarde gegaan. En dat spreekt ook over de Heer Jezus als mens. Dus dat is zijn eerste komst. En die tweede komst is eigenlijk wanneer hij, vers 8, zal eisen om die heidenen geven tot zijn erfdeel en de einde der aarde tot hun bezitting. Wanneer hij zich dus zal tonen als koning over Sion, de berg van zijn heiligheid. Dus je zou kunnen zeggen dat in deze psalm over die twee zaken gesproken wordt. Zijn mensheid en zijn opstanding die in één komst waren. Dat was zijn eerste komst. Toen kwam hij als mens. Als mens zoals u en mij om in plaats van ons te sterven als mens. Maar ook om op te staan uit de dood. En om onvergankelijk leven aan het licht te brengen. Dat was allemaal in zijn eerste komst. En toen hij ten hemel voer, zeiden die engelen tegen de discipelen: zoals hij heen ging, zullen jullie hem ook zien weerkomen. En dat was op de Olijfberg. Dan hebben we het over Israël. Dan hebben we het over het plan Gods met Israël. Dan hebben we het over zijn verzoening in zijn eerste komst. Dan onderwijl verkondigt iedereen en overal het evangelie, wordt aan iedereen het evangelie verkondigd, moet ik zeggen, om bewaard te zijn, links of rechts, om de toorn van God te ontlopen. Want die komt. Daar kun je gif op innemen. De toorn van God komt, hij zal ieder mens ter verantwoording roepen, wat heb je gedaan met mijn Zoon? Dus daarom staat hier ook, in vers 12, kus de Zoon. Dus voor iedereen, of je nou koning bent of rechter, geldt, er is iemand geweest die jouw zonen heeft verzoend. Er komt iemand terug die zal de mens vragen, wat heb je gedaan met mijn offer? En dan zal je dus, als je daar geen rekening mee gehouden hebt, zul je dus verpletterd worden. Of je een koning bent of een mens, snap je, bij zijn tweede komst. Nou, de gemeente heb ik nu nog niet genoemd, hè? Dat begrijp ik. Het gaat om Israël, het gaat om een Joodse belofte voor zijn volk. Nou, hier kunnen we ook refereren aan Daniël. Had je een vraag?
Ja, nou ja, weet je, een opmerking. Kijk, met name, heden heb ik u gegenereerd. He, dus, terwijl mijn opvatting is dat de Zoon er van eeuwigheid tot eeuwigheid geweest is. Tegelijk met de Vader. Want wij belijden, althans ik, dat het dus een eenheid is. He, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En hier krijg je de indruk dat het dus niet een eenheid is. Om heden heb ik u gegenereerd. Dus mijn vraag is eigenlijk van, hoe moet ik dit lezen?
Nou, ik zal u heel eenvoudig antwoord geven. En dat is, ik ga niet in op over drie eenheid. Is voor mij te moeilijk en dat kan ik ook niet in Jip en Janneke taal uitleggen. Maar wat ik wel kan doen, en dat heb ik net al een beetje aangehaald, kijken wat Paulus van deze tekst zegt.
Ja.
En dan gaan we naar Handelingen 13 vers 33 en dan blijven we ook binnen de kaders van de schrift.
Ja, dat moet ook, ja.
En dan vinden wij Paulus, in Handelingen 13, dan is hij aan het evangeliseren, Paulus. Dan is hij in Antiochië. En dan, ik val er maar zo middenin, maar dit is prachtig om dat te lezen, want het is een hele uiteenzetting, wat hier staat over het plan Gods. Maar dan de tekst die in Psalm 2 aangehaald wordt, vinden we ook hier terug, met een verklaring. En daarom vind ik het mooier om Paulus een verklaring aan te halen. Dan lezen wij in vers 33, en dan begin ik ook gewoon in de tekst van de psalm. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dan in vers 34 gaat hij erop verder. En dan zegt hij, en dat hij hem uit de doden heeft opgewekt. Dan gaat hij dus verder met vers 33. Ja. Opgewekt, genereren, opwekken, heeft hij, sorry, alzo dat hij niet meer tot verderving keren zal, heeft hij aldus gezegd, ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. Daarom zegt hij ook in een andere psalm, gij zult uw heilige niet overgeven om verderving te zien. Dat handelt over de belofte in psalm 16, dat de Heer Jezus, want daar gaat het in psalm 16 over, blijkbaar, niet zal blijven in het graf. Hij zal geen om verderving zien. En psalm 2 en psalm 16 worden aan elkaar gekoppeld, waarbij van beiden gezegd wordt dat de zoon als mens zou sterven en opstaan uit de dood. Als je dieper inzoomt, komt dat hier naar voren. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, laten we zeggen, opgewekt uit de dood. En vervolgens wordt er die belofte van psalm 16 bijgezegd, u zult niet verderving zien. En dat vinden we in psalm 16 terug. En het wordt hier genoemd, die belofte wordt genoemd de weldadigheden Davids. En die komen uit 2 Samuel 7. Want in 2 Samuel 7 profeteert de profeet Nathan. Ik neem u even mee naar de opmerking van David. Die zegt tegen Nathan, hey, ik heb een goed idee. Ik ga voor de Heer een tempel bouwen. En dan zegt Nathan, goed idee, doe wat je in je hart hebt. Maar 's nachts zegt de Heer tegen Nathan, je moet wat anders tegen David zeggen. En dan over het hoofd van David heen wordt er geprofeteerd over een eeuwig koningschap, wat de zoon van David in de verre toekomst zou ontvangen. Dus hier zijn we bij een eeuwig koningschap. Eeuwigheid is onvergankelijk leven. Is vanuit die opstanding van Christus ook te verklaren dat het daar dus ook mee te maken heeft. En hier wordt het omschreven, de weldadigheden van David.
Ja.
Dus het gaat toch wel.
Dat is mooi.
Maar nogmaals, ik begrijp niet hoe dat in elkaar zit. Sommigen kunnen de drie eenheid of het niet of wel prima uitleggen. Ik heb het geprobeerd en het gaat mij te boven.
Ja, iedereen, geloof ik.
Nou, dan ga ik er ook niet aan wagen. Dus ik lees alleen maar dat God voor mij zijn zoon heeft gestuurd om voor mijn zonde te sterven en plaatsvervangend dat allemaal te ondergaan. En daarom dank ik, dat was ook mijn gebed in het begin, wij kunnen hem elke dag daarvoor danken. Voor dat geweldige offer. Want anders wacht ons ook die toorn. Toch?
Ja.
En als we, en nu loop ik er een beetje op vooruit, als we nu de toorn Gods boven het hoofd van de wereld zien hangen, hè, want die komt, dan is het toch geweldig dat wij mogen weten dat wij Pascha mogen vieren, wat betekent voorbijgaan. En in Egypte ging de verderfengel voorbij aan diegenen die schuilden achter bloed. Dus als de verderfengel komt, noem het dan maar zo, als de zoon komt om zijn erfrijk op te richten en de vijanden af te slachten, dan weet ik dat die toorn die hij dan uitspreekt aan u en mij voorbij gaat. Begrijpt u? Want, zegt Paulus in het Nieuwe Testament, wij zijn niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid. Daarom heb ik net ook gezegd, houd het woordje toorn even vast. Want het woordje toorn is een kernwoord over de oordelen die God uitspreekt door zijn zoon bij zijn tweede komst. Maar wij leven nog voor die tijd en wij mogen weten dat wij dat oordeel laten voorbij gaan, omdat hij nu zijn offer aanbiedt, hè, zijn leven.
Nee, zeker. Dat zie ik zo.
Mooi, hè? Dus dan ja. kunnen we nu alweer een lied zingen.
Ja.
Eigenlijk kunnen we nu al zeggen, jongens, pak de gitaar en het orgel.
Yes.
We gaan eerst eens even een liedje zingen, want daar hebben we weer reden toe. Dat is toch zo, of niet?
Yes.
Want wie kan dit nou allemaal bevatten?
Aanbidding.
Ja, dat is het eigenlijk. Wij leven in aanbidding de hele dag. We danken hem.
Ja.
Maar we zijn geen zigeuners, dat is het probleem.
Nee, maar ik ben er nog een beetje door geïnspireerd.
Het hoeft niet mooi te zijn, als het maar gewoon nou, recht is.
Ja, maar een nuchtere Hollander, die kan dat. Als hij in de Heer.
U maakt veel met mij los, maar laten we blijven met de tekst. Ik wou graag met u gaan naar Daniël. Want we gaan ook op een andere manier zien dat God een plan heeft. En psalm 2 is misschien voor u enigszins moeilijk, maar lees hem nog eens door. Dan vind je toch Gods plan over de eeuwen heen, in een soort notendop, weliswaar. Maar in Daniël gaat het ook over Gods plan met zijn volk en de stad. En in Daniël 9 lezen wij ook iets wat gaat over een oordeel over de volkeren. En dan zijn wij in Daniël 9. En dan ga ik maar een klein stukje lezen. Maar ik doe dit eigenlijk als een soort aanloop. Zodat we straks, als we die hoofdstukken gaan lezen, dat de dingen gelijk op hun plek vallen. Dat is wat makkelijker. Anders ga je allemaal hap-snap werk doen. En dan moet je alsnog proberen de hoofdlijn te vinden. Maar ik probeer de hoofdlijn van tevoren te stellen. Zodat we het straks wat makkelijker kunnen plaatsen. Ik ben in Daniël 9. En dan lees ik een paar teksten vanaf vers 24 tot en met 27. En dan ga ik nog naar een ander gedeelte in Daniël. Maar dan kom ik zo op Daniël 2. Maar het gaat hier over de 70 weken. Nou, vooraf gezegd, en dat moet u even op mijn woord aannemen. Een week blijkt 7 jaar te zijn. En dat komt uit Leviticus, waar een jaarweek genoemd wordt. En daar wordt ook uitgelegd dat ook in het Oude Testament God al weken kende van een 7 jaar. Dat noemde hij een jaarweek. En daar gaat het hier ook over. Dus je moet het zo zien, het gaat over 70 weken. En dan praat je eigenlijk over 490 jaar. We gaan het hier al hebben over het profetisch woord. En dan begin ik te lezen. En let op wat hij zegt. 70 weken zijn bestemd, hij spreekt tegen Daniël, over uw volk, dat is het Joodse volk in de verbanning in Babel, en over uw heilige stad, dat is Jeruzalem, om de overtreding te sluiten, om de zonden te verzegelen en om de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen en om het gezicht en de profeet te verzegelen en om de heiligheid de heiligheden te zalven. Dat is nogal wat. Je zou heel in het kort kunnen zeggen om de beloften te vervullen. Het gaat om allemaal dingen die God heeft beloofd. En dan begint hij bij vers 25. Weet dan en versta van de uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen tot op Messias, de vorst, zijn 7 weken en 62 weken. De straten en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden. Na die 62 weken, dan heb je dus eerst 7 en dan 62. Ik zeg het ook even voor, dan hebben we het over 69. Dus na die periode van die eerste twee blokken, een 7 en een 62. Na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. Maar het zal niet voor hemzelf zijn. En een volk des vorsten, het wel komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven en zijn einde zal zijn met een overstromende vloed. En tot het einde toe zal er krijg zijn en vastelijk besloten verwoestingen. En hij zal velen het verbond versterken. En dan hebben we de 70ste. 1 week. En die wordt nog weer opgesplitst. En in de helft der week zal hij het slachtoffer en het zwijgsoffer doen ophouden. En over de gruwelijke vleugel zal een verwoeste zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over de verwoeste. Nou, heel in het kort, op het moment dat het bevel gegeven wordt, dus dat de uitgang van het woord om te doen wederkeren en Jeruzalem weer te mogen bouwen, vergis je niet, Daniël was in ballingschap, de stad Jeruzalem lag in puin, had Nebukadnezar verwoest. Maar na een bepaalde periode van 70 jaar, had Daniël gezien, mochten ze weer terug. En op het moment dat dat bevel gegeven wordt, is de dag, is zeg maar, dan gaat de klok in werking. Tot op de Heer Jezus, die gestorven zou zijn, die zou sterven. Hier staat, tot op Messias, die uitgeroet zal zijn, zijn die blokjes van een keer 7 en 62 voorbij. En dan wordt er gesproken in vers 27 over nog een week. Dus als je die 7 en 62 en die 1 optelt, kom je op 70. Nou, of het nou links of rechts in, wat blijkt, is dat de kruisiging van de Heer Jezus na 69 keer 7 jaar heeft plaatsgevonden. Nou, ik ga dat nu niet voor u uitrekenen, maar dat schijnt precies te kloppen. Die andere helft van die 70ste jaarweek, die moet nog plaatsvinden. En die gaat gepaard met toren. Maar dat gaat allemaal over Jeruzalem en over de stad. Dus die Joden, die hebben zoveel verkeerd gedaan, dat God zegt, dan moet je 70 jaarweken over doen om dat voor mij weer klaar te hebben. Maar dan is het ook het Rijk wordt gestart. Nou, als we even teruggaan naar Daniël 2, en dan ga ik naar de teksten van het boekje. Daar lezen wij in Daniel 2 een droom van diezelfde koning Nebukadnezar, die Jeruzalem in puin geslagen heeft. Want die man die droomt, en we kennen die droom, dat is een hele nare droom voor die man, want hij is er helemaal vervelend van. En er is er maar één die ik kan uitleggen, en dat is Daniel. Want die heeft de geest van God gekregen om die klaarheid te krijgen. Want die droom kwam ook van God. En dan lees ik 3 teksten. En dan lees ik in Daniel 2, vers 32, 33 en 34. En dan legt Daniel heel kort uit wat hij zag. Het hoofd van het beeld was van goed goud, zijn borst en armen van zilver en zijn buik en van dijen van koper. Dat ziet de koning in zijn droom. Zijn schenkelen, dat zijn de benen van ijzer, zijn voeten van deels van ijzer en een deels van leem. En dan zegt hij, toen dat beeld stond, zegt hij, toen gebeurde er wat. En dat lezen we in vers 34. Dit zaagt gij, totdat er een steen afgehouwen werd zonder handen. En sloeg dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem en vermaalde het. Dus dat beeld wat Nebukadnezar zag, dat was prachtig. Dat begon met goud, maar het laatste, dat waren de voeten, die waren van het minste kwaliteit. Maar het stond in ieder geval. Maar het werd omvergegooid door een steen die zomaar kwam rollen, zonder dat er een handen aan te pas kwamen, en die gooide dat beeld om en toen werd dat beeld vermalen. En nu lezen wij in vers 34, daar gaat hij het allemaal uitleggen. Maar ik wil niet alles lezen, ik wil alleen de conclusie lezen, dat is vers 24. In de dagen van die koninkrijken, dus van dat beeld van goud en van zilver en van koper en van ijzer verwerkt met leem, dat beeld, in de dagen van die koninkrijken of die koningen, zal de God des hemels een koninkrijk verwekken. Vers 44 ben ik. Daniel 2, vers 44. En daar zal hij een koninkrijk verwekken dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden. En dat koninkrijk zal aan geen ander koninkrijk overgelaten worden. En het zal al die koninkrijken vermalen, te niet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan. Nou blijkt uit het verband dat die eerste koning was Nebukadnezar, dat was het gouden hoofd. En dan krijg je nog een opeenvolging van rijken. Je krijgt de Meden en de Persen, je krijgt de Grieken, je krijgt de Romeinen en we krijgen straks nog een rijk, wat nog een keer opgericht wordt. Maar wie het ook is, het wordt uiteindelijk allemaal vermalen door de steen. En dat is Christus. En die steen is een koninkrijk wat hier genoemd wordt een eeuwig koninkrijk. Dus, terug naar Psalm 2. Er is een koning gesteld. Dat is de Heer Jezus Christus. Die mag eisen en dan krijgt hij de hele wereld tot zijn erfdeel. Dat weten we ook. Maar voordat dat gebeurt, moet hij eerst de grote mond snoeren van die volkeren die tegen hem opstaan. Dat zijn de rijken, dat zijn de grote monden, die zijn allemaal geïnspireerd door de duivel. Wat gebeurt er? De Heer Jezus eist en hij verplettert ze als pottenbakkerswerk, staat er. Dat slaat hij gewoon kapot met zijn knuppel. Daar blijft niks van over. En zijn koninkrijk wordt dan opgericht. En dat blijft in de eeuwigheid. De eerste komst was om mijn en uw zonden te verzoenen op het kruis van Golgotha. Om het Joodse volk te laten horen, hier ben ik. Maar het Joodse volk zei, nou laat me zitten. En toen zeiden wij, die hem niet zochten. Ja, maar wij willen wel. En toen kreeg je de kerk, de eeuwen. Hè? En vervolgens blijkt dat er straks een moment komt dat hij weer terugkomt om die 70ste jaarweek te volmaken. Waar aan het einde daarvan hij de rijken die zich allemaal tegen hem hebben opgezet voor Jeruzalem zal verwoesten als koning der koningen. En dat koninkrijk wat hij zal vestigen, onze heiland, de Messias, daar komt geen einde aan. Zo, dat is eigenlijk Daniel, dat is eigenlijk de psalm. En dan heb ik geprobeerd om een backbone voor te schilderen waarbinnen je alles kunt ophangen. Dan zie je dus, het gaat echt over uw land, Israël, en uw stad, Jeruzalem. Daar gaat het in de eerste plaats over.
Het koninkrijk zal bevestigd worden op deze aarde.
Ja.
Want dat had
hij
aan David beloofd.
Ja. Ken je die tekst? Kennen we die tekst in 2 Samuel?
Van de hut.
Dat is heel mooi. In 2 Samuel 7... Maar dan moet ik ook maar een paar teksten lezen. Twee Samuel 7, dan ben we bij David. En dit is, als je tijd hebt, moet je hier ook eens een keer Psalm 60 naast leggen. Want je moet het zo zien dat David zijn vijanden heeft verslagen. Hij zit op de troon. Hij heeft eerst 7 jaar over Juda geregeerd en daarna over de andere stammen. Een keer 7 jaar en een keer 33 jaar, bijna, of beide samengevoegd is 40 jaar, heeft hij geregeerd, David. En dan zit hij daar op zijn troon. Dan kijkt hij naar buiten en dan denkt hij, hé, nu heb ik een heel mooi huis, maar de ark staat nog in een tent. En dan krijgt hij dat plan. Maar dat plan wordt door de Heer anders ingevuld, want hij mag niet, maar Salomo gaat bouwen.
Ja.
En dan zou je denken, en dan lees ik vanaf vers 12, want anders hebben we te veel. Dan lezen we, en ik zeg het alvast, dan lezen we, en dit is ook concreet vervuld. Die tempel werd ook door Salomo gebouwd. Maar tussen de regels door wordt hier gesproken over een eeuwig koninkrijk. En we kunnen natuurlijk niet zeggen dat Salomo een eeuwig koninkrijk heeft opgericht. Want dat komt van de Heer Jezus, de steen die zonder handen werd afgeleid. En dat wordt door de koning die in Psalm 2 zijn koningschap mag opeisen. En dan hebben we het over de tweede komst van de Heer Jezus. En dat hebben we ook vanavond als onderwerp. Tweede. Dus ik lees.
Mag het vanaf vers 11?
Ja, en van die dag af dat ik u geboden heb richters te wezen over mijn volk Israël. Doch u heb ik rust gegeven van al uw vijanden. Dat zegt de Heer dus tegen David. Ook heeft u de Heer te kennen gegeven dat de Heer u een huis maken zal. Wanneer uw dagen vervuld zijn, dat betekent als hij gestorven is, en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en ik zal dat koninkrijk bevestigen. En in vers 3 verklaart hij dat. Die zal mij naam een huis bouwen, en ik zal de stoel van zijn koninkrijk bevestigen tot in eeuwigheid. En dit is moeilijk, want als je het wiskundig leest, dan zeg je, dit gaat over Salomo. Want dat was zijn zoon en die heeft ook inderdaad een tempel gebouwd. Klopt allemaal. Maar het woordje eeuwigheid en de wijze waarop het hier gesteld wordt, kun je zien dat het wel indirect over Salomo gaat, maar eigenlijk vooral over de Heer Jezus Christus. Oké? Okay? Ik zal hem tot een vader zijn. Het is moeilijk hoor, wat we nu lezen. Ik zal hem tot een vader zijn, zegt hij. En hij zal mij tot een zoon zijn. De welke. En dit is moeilijk, dit vind ik een moeilijke tekst. Want
welke is dat?
Dat ik ben nu in vers 14.
Oh ja.
De welke, dus die zoon, de welke als hij misdoet, zo zal ik hem met de mensen roeden en de plagende mensenkinderen straffen. Maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als ik die weggenomen heb van Saul, die ik van voor uw aangezicht heb weggenomen. En dan een conclusie weer van die belofte, waar het helemaal om gaat in dit gedeelte. Doch uw huis, van David, zal bestendig zijn en uw koninkrijk tot in eeuwigheid voor uw aangezicht. Uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid. Na al deze woorden en na dit ganse gezicht alzo sprak Nathan tot David. Dit, zoals ik het begrijp, zijn de getrouwe genadebewijzen van David. Wat hier beloofd wordt aan het zaad van David. Dat de Heer Jezus als zoon van David, zo wordt hij ook genoemd,
ja,
een koninkrijk zal oprichten wat eeuwig is. En die belofte lazen we in Handelingen 13. Zullen we daar nog even heen gaan, naar die belofte? Want dan hebben we het rond. In Handelingen 13, daar wordt het genoemd, die belofte. Vers 33 en 34. En dan lees ik het laatste gedeelte van 34... Ik zal u lieden de weldadigheden Gods geven die getrouw zijn. En dan leest hij dus in ditzelfde stukje over de opstanding van de Heer Jezus Christus en over het koninkrijk. En dan zijn we dus bij een koninkrijk wat eeuwig is en wat aangevoerd wordt door een koning die ook eeuwig leven heeft. En dan ben je bij de Heer Jezus in zijn Messiaanse koninkrijk. En dan zijn we dus bij Psalm 2... Dan zijn we bij Daniel 2. Dan zijn we bij Daniel 9. En dan zijn we bij de tweede komst van de Heer Jezus.
Ja, dat is verband, ja. Ja.
Zullen we dat hier even bij laten?
Ja, het is moeilijk te begrijpen in eerste instantie. Maar het is inderdaad zonder meer inderdaad heel mooi profetisch gezegd. Heel mooi in verband gebracht, ja.
Ja. Maar als u de teksten op een rijtje hebt, en ik wil ze nog wel een keer appen, dan als je dat probeert zo ook voor jezelf vast te houden, die backbone van Psalm 2, snap je misschien niet elke tekst, maar in grote lijnen gaat het daar dus over. Een zoon die opgewekt wordt, dat heet nou eenmaal zo. En ergens anders staat dat de Heer Jezus, toen hij opgewekt werd, tot zoon gesteld is. En dat woord zoon, u zegt, dat was hij altijd al, ik denk ook dat je dat ook heel moeilijk kunt uit elkaar halen. Maar hij werd als zoon gesteld omdat hij daar erfgenaam was van het toekomstige koninkrijk, onder andere. Hij had natuurlijk, en ook de erfgenaam was van de hele wereld, omdat hij die wereld, als het ware, had teruggetrokken uit de klauwen van die duivel. Hij had hem weer teruggehaald, min of meer. En dan zeg je, hoe kom je daar nou bij? Nou, dat lezen wij eigenlijk in de boek Openbaring, waar één de boekrol kon openen. En dat was het lam dat geslacht was en dat had overwonnen. Daarom mocht hij die boekrol openen. En die boekrol was het eigendomsakte. Weten we wat ik bedoel?
Ja, zeker, zeker.
Zullen we dat dan nog maar even laten liggen? Dan gaan we naar het eerste gedeelte.
Zeker.
Ben ik nu in les 20, hè? En dan kunnen we er wat makkelijker doorheen wandelen, want het gaat hier om de twee komsten van Christus. En dan staat er dat hij, ik lees het tweede kapitel, één deel van de profetieën spreekt over hem als komende in zwakheid en vernedering. Een man van smarten, verzocht in krankheid, een reisje uit dorre aarde, hebbende geen gedaante, nog heerlijkheid, een gestalte dat wij hem zouden hebben begeerd. Geen gestalte dat wij hem zouden hebben begeerd. Zijn handen en voeten zouden worden doorboord. Hij zou door God en mensen verlaten worden. En zijn graf vinden we bij de goddelozen. Dit vinden we allemaal in Jesaja 53. Dus we hoeven nu niet naartoe. In Jesaja 53 vinden wij de beschrijving van de levensloop van de Heer Jezus tot aan zijn dood. En in 2 Samuel lazen we net die moeilijke, die vind ik moeilijk, omdat je moet uitleggen, daar staat als hij, er staat zoiets als hij dus iets verkeerds doet, dus als hij dus overtredingen doet, ja, als hij misdoet, zo zal ik hem met de mensenroede en plagende mensenkinderen straffen. Kijk, ik vind het daar zo blij naar. Als je het niet beter weet, zou je denken dat de Heer Jezus gezondigd heeft. Als hij misdoet.
Ja. Ja.
Maar dat is niet zo. Hij droeg uw en mijn zonden en werd tot zondaar gemaakt. Maar dat was hij niet. Dus hij werd door God gezien als een zondaar. Ja, dat begrijp ik ook niet. Ja. Maar hij droeg, al zou hij alleen al uw zonde of mijn zonde dragen, dan was hij al niet meer smetteloos.
Maar ik zie daar ook zonde met een kleine letter. Ik denk dat het meer gericht is aan David. Woorden van de Heer aan David.
Dat zou ook kunnen, maar we weten dat als we Jesaja 53 ernaast leggen, dat de Heer Jezus gestorven is omdat hij voor ons de zonden droeg. En ik lees het daar dan wel in, maar goed, we kunnen daar, er zijn natuurlijk meerdere. Je kunt zeggen, ik lees het hier niet, maar wel in Jesaja 53. Feit is dat Jezus Christus, Jezus van Nazareth, toen hij als mens kwam, droeg de zonde de wereld. En daarvoor werd hij door God tot zondoffer gesteld.
Ja, dat was zondeboek, ja.
Dat is niet. Maar dat kunnen we bijna niet uit onze mond krijgen, want de Heer Jezus was toch geen zonde? Nee, maar het bokje wat gedood werd, schuldloos, droeg ook de straf van de.
Ja,
zo moet je het zien. Hij nam het mee de dood in.
Door
handen plegen. Ja, en toen hij opgestaan is uit de dood, de Heer Jezus, heeft hij onvergankelijk leven aan het licht gebracht en heeft hij verklaard, je bent vrij als je in mij gelooft, door geloof.
Goeie verklaring.
Mooi, hè?
Ja.
Dan kunnen we weer een lied van zingen.
Goeie verklaring.
Ja. Blijven zingen. Ja. Ben net gezorgd.
Het is onvoorstelbaar hoe God ons lief heeft. Dat zijn zoon naar deze aarde gestuurd heeft om voor ons verzoening te brengen.
Ja.
Dat is iets bijzonders.
Ja. Ja, dat vind ik ook.
Dat struikt elke dag weer opnieuw, hè?
Ja.
Dus elke keer is God moedig.
Ja.
Er is ook maar één die dat werk kon doen.
Ja, ja, ja.
Omdat die zonde zonde was, van oorsprong.
Ja. Ja. En het kenmerk vind ik ook van de goede herder die dus 99 schapen alleen laat en die één opzoekt.
Ja, amen.
Zo gaat hij dus ook voor u en voor mij, al is het maar om die ene, stelt hij toch zijn leven. Zo'n trouw hoge priester is hij voor zijn schapen, hè. Dus dat geeft iets van het karakter van onze heiland weer. Mm-hmm. En het past allemaal in Gods plan. Het is tot zijn eer en heerlijkheid. Hè? Wij mogen hem daar ook voor danken. Nou, het gaat heel ver. Maar als je het begrijpt, dan ga je hem los van je eigen tekorten, ga je hem danken voor het vervulde werk. En dan hebben we het nog maar over de eerste komst.
Ja.
Dus dan, het wordt nog mooier. Als hij straks weer komt. Maar dan hebben we het over de gemeente. Maar goed. Dus we hebben in dat tweede kapitel van hoofdstuk, of les 20, iets gehad over Jesaja 53. Dat hele hoofdstuk gaat eigenlijk, het is bijna een aanschouwelijk stuk wat gaat over de Heer Jezus in zijn lijden. En een mooie tekst daarbij vind ik, die ken ik zo uit mijn hoofd. Wij hielden hem voor een geslagene. Dus toen de Heer Jezus daar liep en alles over zich heen kreeg, toen zeiden de omstanders, hij zal het wel aan zichzelf te wijten hebben. Dat werd daar gezegd. Kun je je dat voorstellen? Terwijl hij mijn zonden op zich droeg, zei ik, hij zal het wel aan zichzelf te wijten hebben. Ze waren zo blind, wij waren zo blind, dat we niet zagen dat hij het voor ons deed. We namen het hem zelf kwalijk. Hij zal wel verkeerd gedaan hebben dat God dat met hem doet. Wij hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene. Maar dat deed hij om ons. Daar staat erbij, echter, om onze zonden.
Juist.
Er zijn in de profetieën van de psalmen ook mooie stukjes. Ik heb hier Daniel 9, vers 26, die hebben we al gelezen. Daar wordt letterlijk genoemd dat de Messias zou sterven. En er staat er ook bij dat het niet voor hemzelf was. Hij deed namelijk zelf niks fout, hij deed het voor ons. Maar een mooie psalm is nog psalm 22. Die kunnen we er wel even bij slaan, die staat ook in het rijtje. Vers 1, want in de psalmen vind je zoveel rijkdom van genade en zoveel schatten. Want psalm 22, vers 1 tot 18, we hoeven niet allemaal te lezen, gaat over de vernedering van de Heer Jezus. En dat staat ook boven. Verlaten en toch roepende tot God. Het begint al in de tweede tekst. Ik ben in psalm 22 over. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat kennen we nog van de woorden van de Heer Jezus toen hij aan de kruis hing. En dan lezen wij in vers 17 over zijn lijden aan het kruis. Honden hebben mij omsingeld. Een vergadering van boosdoeners heeft mij omgeven. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Vers 19... Zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Er staat bij mij tekstverwijzing onder, dus je kunt het zo in het Nieuwe Testament vinden. En dan heel mooi, want nu zien we dus ook de opkomst erin. En ik hoop dat je met me mee kunt dat ook begrijpen. Want dan lees ik verder vanaf vers 19 naar 20. Maar gij, o Heer, of gij Heer, wees niet ver. Mijn sterkte haast u tot mijn hulp. Red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame van het geweld des honds. Verlos mij, dat zegt hier de Heer die lijdt aan het kruis. En misschien is dit ook al in de dood, dat kan ik moeilijk onderschatten. Verlos mij uit de muil van de leeuw, dat is de dood toch? Die dood. En verhoor mij van de hoornen van de eenhoorn. Dat is eigenlijk toch wel een beeld van de dood, van datgene wat hem dood en wat hem in zijn greep houdt. Daar kan de Heer niet uit loskomen, tenzij de Heer hem daaruit redt. Red mij, zegt hij vers 21. En dan, dit vind ik mooi, en nu zie je dus dat de Heer ook een vreugde voor zich ziet in vers 23. Dit is prachtig. Dus hij roept, verlos mij uit de muil en verhoor mij uit, van de hoornen van de eenhoorn, dus van de dood. En dan zegt hij zo, dus als dat gebeurt, zo zal ik uw naam mijn broederen vertellen, in het midden der gemeente zal ik u prijzen. Gij die de Heere vreest, prijst hem, al gij zaad van Jacob. Vereert hem en ontziet u voor hem, al gij zaad van Israël. Want hij heeft niet veracht, noch verfoeid de verdrukten, de verdrukking des verdrukten, noch zijn aangezicht voor hem verborgen, maar hij heeft gehoord als die tot hem riep. Van u, dat zegt de zoon dus, zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Ik zal mijn geloften betalen in tegenwoordigheid van degene die hem vrezen. De zachtmoedigen, dat is een ander woord voor gelovigen die hun hart zacht hebben om het woord te laten planten volgens Jacobus. Dus de zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Zij zullen de Heer prijzen die hem zoeken. Uw liederhart zal in eeuwigheid leven. En dan? Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de Heer bekeren. En alle geslachten der heiden zullen voor uw aangezicht aanbidden. En hier ben je eigenlijk, ook ga verder in 29, want het koninkrijk is des Heeren en hij heerst onder de heidenen. Dan ben je dus in zijn tweede komst. Mooi hè, je vindt ze allebei hier. Dus eerst als leidende knecht, Jesaja 53, en vervolgens na die gedeeltes van 26 en ga maar door. Want het koninkrijk des Heeren, nu ben ik in vers 29 weer, want het koninkrijk is van de Heer des Heeren. En hij heerst onder de heidenen. Dat is toch echt prachtig dat je zo ook Psalm 2 weer de lijn ziet.
Dat is het eeuwigdurende koninkrijk.
Ja, het staat hier ook, ja. Hè? Ja.
En dat tussenin de gemeente. Hè? Ja. 26 zit eigenlijk de gemeente tussenin. Ja. Dat is eigenlijk nog mooi qua structuur.
Prachtig. Ja, dat is geweldig. Dus nu zie je ook het woord gemeente in vers 23. Je ziet dat. En dit vind je ook terug in zeker 4-5 teksten in de psalmen. Ik kan je straks noemen, dan kun je ze opschrijven. En dan, nou je kunt er nog meer van zeggen, maar we hebben nog meer teksten. Dus hier zien we dus ook de verschillende komsten van de Heer Jezus. Waarbij we dus het onderwerp van vanavond is ook eigenlijk wel bij de kop hebben. En als je wat wilt weten waar nog meer van dit soort teksten genoemd worden. Die heb ik zo hier bijgeschreven in Hebreeën. Want in Hebreeën, daar vind je dus diezelfde tekst. Ik zal in het midden van mijn broeders uw lof zingen. Dat noemt hij ook in Hebreeën. Ik ben in Hebreeën 2 vers 12. Daar vinden we dezezelfde tekst weer aangehaald. In Hebreeën 2 vers 12. En hier gaat het ook over de gemeente. Kerk. Zo je wilt. En dan begin ik in vers 11. En dit is nog weer een stapje verder. Nu ga je nog weer een nieuw licht zien. Nu krijg je nog weer een gegeven, een geweldig heilsfeit erbij. Die ga ik u zo voorlezen. Eerst vers 11 van Hebreeën 2. En dan moet je zien hoe die eenheid van het lichaam is. Want hij die heiligt, dat is de Heer Jezus Christus. En zij die geheiligd worden, dat zijn u en ik, die geloven, zijn allen uit één lichaam. Om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen.
Ja.
Mooi hè? Hij schaamt zich niet voor u. Hij heeft uw zonden vergeven, gereinigd, gerechtvaardigd, tot zijn lichaam gedaan. Een ander kan u wijzen op uw zonden, maar God zal u niet, zal ze niet. Dan zegt God, maar dat is mijn kind. Wat bemoei je mee? Weg. En dan gaan we verder. Dan kom je bij die psalm, zeggende vers 12. Ik zal uw naam, mijn broeders, verkondigen. In het midden der gemeente zal ik u lof zingen. En dan, vers 13, want deze tekst kennen we. In de psalm 22, vers 23 lazen we die. En wederom, dus hij noemt nog een feit. Ik zal mijn betrouwen op hem stellen. Dat zei hij dus ook in zijn graf. Hè? Hij stelde zijn vertrouwen op zijn vader. En wederom, zie daar ik en de kinderen die mij God gegeven hebt. En dat was zijn vreugde. En dan, nu komen we dus op een prachtig gedeelte. Dat de Heer Jezus om de vreugde die voor hem lag, het kruis op zich heeft genomen. Dus toen de Heer Jezus Christus wist dat als hij het plan van God zou voleindigen, dus zijn leven zou geven in de groeven, door vertrouwen opgewekt zou worden uit de dood, dat hij daarmee aan enorm veel mensen de zaligheid zou schenken. Dat staat hier. Ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Dat is de gemeente. Dat is de kerk. Dat zijn de kinderen die hij getrokken heeft uit de tegenwoordige boze wereld en overgeplaatst heeft in het koninkrijk van de Zoon zijnde liefde. En dat het over een hemels volk gaat, lezen we in hoofdstuk 3 vers 1. Dus u kunt hier gewoon blijven. Hierom, heilige broeders, zegt de schrijver, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt de apostel en hoge priester onze belijdenis Christus Jezus. En als je dit leest en je vergelijkt het dan met Daniel met een eeuwig koninkrijk op aarde over Jeruzalem en over het land Israël, dan zie je dat je dus twee niveaus hebt. Je hebt dus een aards volk, Israël, en je hebt een hemels volk, de gemeente. En dan zijn we dus, en dat ga ik nu niet doen, ook bij verschillende verhoudingen die God heeft via zijn zoon met een volk op aarde, Israël. En een volk in de hemel, wat hij noemt mijn kinderen, of de gemeente. En als je dit ziet, dan zie je ook dat er verschil is in voor wie hij komt. Snap je? Hij kwam voor de wereld, eerst voor Israël, maar uiteindelijk kwam hij voor de hele wereld, toch? We kunnen niet zeggen dat zijn werk alleen maar voor Israël was. We kunnen wel zeggen, hij kwam eerst voor de zijnen. Dat kunnen we wel zeggen. Maar ook voor ons, mensen uit Heerde en Oldenbroek, dat ook. Maar we kunnen wel stellen dat als het gaat over zijn koninkrijk, die beloofd is aan David, dat een aards koninkrijk is, dat gaat over Jeruzalem en over Israël. Dat kun je ook stellen, en daar hebben we ook over gelezen. Maar nu lezen wij, en jij haalde net al aan in die Psalm 23, het gaat in één keer over broeders en dan over gemeente. Hier gaat het over hemelse broeders,
heiligen.
Dan denk je, ja, maar wacht, heeft hij dan nog meer kinderen? Ja, hij heeft ook een hemelsvolk. En als hij in de toekomst komt, en nou neem ik een enorme stap en misschien komen we er nog op. Als hij ooit een keer komt voor Israël, dan geloof ik, en dat kan ik misschien vanavond niet, maar daar kunnen we nog wel een keer over hebben, dan zijn wij daar ook bij. Want hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters. En wanneer is een koning een koning in een koninkrijk? En wanneer is het koninkrijker? Als hij dat gaat oprichten in Jeruzalem en over de volkeren.
Hij regeert.
Hij gaat regeren en dan mag u bij deelnemen. Dit is de gemeente. Dit is de hemelse roeping. En daarom horen wij ook niet bij deze wereld thuis. Wij hebben een hemelsburgerschap. En wij hebben hier wel onze verantwoordelijkheid, natuurlijk. We hoeven ook niet alles af te branden. Maar ik bedoel, we hebben wel een oog. En daarom richten wij ons tot het moment dat de Heer Jezus ons tot zich trekt. En dan worden wij geopenbaard voor de stoel van Christus, de rechterstoel. En dan komt hij terug met zijn gemeente en bouwt dus het koninkrijk op. En dat is zijn beloftes, die gaat hij doen. Dus nu heb ik de vleeselijke aardse. En nu zijn we inmiddels al de gemeente gepasseerd. En die staat bij Schofield er helemaal niet in. Maar ja, je loopt er zo tegenaan. Dat kwam erg door handen. Ja, nee. Jij zei dat net even. Toen dacht ik, dan noem ik het hier ook eventjes in hoofdstuk 3. Zullen we even Hebreeën laten liggen? Dan gaan we even weer terug naar ons onderwerp. Want ik weet niet, wil je ook nog even pauzeren of zo?
Ja, zullen we doen.
Het tweede gedeelte van de avond wil ik graag u meenemen naar Zacharia 14. Waarin gesproken wordt over de komst van de Heer Jezus, maar niet op zo'n gunstig moment. Want in Psalm 2 waren wij, kus de zoon opdat hij niet toorne en gij onderweg vergaat. En de vader zegt, ik heb mijn zoon gesteld, hij is de koning op Sion. Met andere woorden, houd rekening met degene die het eindoordeel uitspreekt. Maar dat laat niet onverlet dat er op het moment dat de Heer Jezus zijn voeten op de olijfberg zet, dat hij dan, als hij om zich heen kijkt, een enorme ravage aangericht ziet. En dat wil ik graag met jullie lezen. Er staat boven de wonderbare redding en verhoging van Jeruzalem. Nou, als ik in dat kader even mag herinneren aan Daniel 9, waarin de Heer tegen Daniel zegt dat hij 70 jaar weken over zijn land en zijn volk gaan, dan begrijpen we dat we dat ook naast dit gedeelte kunnen leggen. Want het gaat namelijk over de toekomst van Jeruzalem. Maar het is oordeel. En daarom staat er ook boven, of het eerste tekst moet ik zeggen, zie de dag komt, de Heer, de dag des Heren, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u. Ik ben in Zacharia 14. Ja. Dus de dag, dat is de dag des Heren, dat is de oordeelsdag, dat is de komst van de Heer en hij begint met recht spreken, hij begint, zou ik maar zeggen, met aanvegen. Hij begint met opruimen, want nieuwe bezems, wat staat er?
Vegen schoon,
nou dan denk ik, dat is in dit wel heel erg toepasbaar. Want, zegt de Bijbel, ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen. Dat gebeurt dus in de toekomst. Zie je dat voor je? De valkeren staan rond Jeruzalem en keren zich tegen Jeruzalem. En de stad zal ingenomen worden en de huizen zullen geplunderd, de vrouwen zullen geschonden worden en de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis. Maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. Dus Er is een helft die zal sterven en een deel die nog niet direct zal sterven. Maar wat er nu ook bij staat, de Heer zal uitrekken en hij zal strijden tegen die heidenen, gelijk ten dagen als hij gestreden heeft de dagen des strijds. En dan concreet, en zijn voeten van de Heer zullen te dien dagen staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. En er gebeurt iets bijzonders. En de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden, naar het oosten en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn. En de ene helft van de berg zal wijken naar het noorden, en het zelfs andere naar het zuiden. Dan, vers 5, zult gij lieden vlieden door de vallei van die bergen, dus door die kloof, want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal. En gij zult vlieden, gelijk als gij vloot voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de Heere mijn God komen,
ja, al de zijn,
en alle heiligen met u, o Heer. Nou, dan zijn we dus bij de tussenfase van Psalm 22. En we zijn bij Hebreeën 3 vers 1.
Ja, klopt.
En we zijn bij de hemelse heerscharing. En we zijn bij onszelf. Er wordt helemaal niet gesproken over de gemeente. Maar je begrijpt wel, het gaat hier over een groep. Een deel van de schepping. Die bij de Heer zal zijn. En dat zou dus heel goed kunnen. Dat dat de gemeente is. En dat blijkt dan ook. Dat op deze dag. Wanneer die gruwelijke ding gebeuren over Jeruzalem. Is er een groep gelovigen. Een groep mensen is daarvoor al weggehaald van deze aarde. En dan heb je dus ook de verklaring, en dat is dus dan weer zo'n uitspraak, dat de gemeente voor die dag des Heren, voor de grote verdrukking, opgenomen zal worden. Ja. Want anders ben je later niet terug. Dan zou je dus daar ook bij zijn in die oordelen, maar je bent bij de Heer, staat er. Met u komen ze. Ik wil dit even laten voor wat het is. En ik wil uw aandacht even vestigen op een gedeelte uit de Openbaring, waar hieraan gerefereerd wordt, over dat vluchten van die groep mensen naar de bergen. Azal, naar Petra.
Gereserveerd.
En dat is in Openbaring 12. En dan lezen wij over een groep die de ene kant op gaat en een groep die de andere kant op gaat. Dan lezen wij over een vrouw. Dan lezen wij over geboorte. Dan lezen wij over een wegrukken. En dan lezen wij over een vluchten van een groep naar de woestijn. En daar hebben we net van gelezen. Die vluchtroute die gecreëerd werd toen die twee gedeeltes van de bergen uit elkaar trokken. En een kloof was die een vluchtroute aangeeft.
Toen die zijn voeten zetten op de
bergen. Ja. Ik wil u meenemen naar het eerste gedeelte van Openbaring 12. En dan komen we straks vooral bij het laatste gedeelte, waarin gesproken wordt over een mannelijke zoon en over een vrouw die vlucht naar de woestijn. Er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd en kroon waren 12 sterren. Nu stop ik even. Want ook al zou je niet weten, omdat er verder geen toelichting gegeven wordt over wie dit gaat, kunnen we lezen in het Oude Testament, en wel in Genesis 37, dat er iemand is die een droom heeft en dat er voor hem gebogen wordt. En dat was Jozef, en hij ziet dat zijn broers en zijn ouders, dat is eigenlijk zijn hele familie, voor hem buigt. En Jozef en zijn broers, dat waren allemaal ouders, voorouders van het volk Israël, hadden allemaal een stam. Dus de uitleg is dat hier sprake is van het volk Israël die zwanger is. Want er is iets wat uit dat volk geboren wordt. En daar staat in vers 2, ze was zwanger en ze riep in barensnood, pijn om te baren. En dan werd er iets anders gezien, een enorme dreiging. En er werd een ander teken gezien in de hemel. Die zit daar dus blijkbaar dan nog. En zie, er was een grote rode draak, hebben 7 hoofden en 10 hoornen en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. Dan stop ik even, en voor degene die het nog herinnert, we waren in Openbaring en dan lazen we over dat beeld. En dat beeld sprak over verschillende fasen in dat beeld. En dat beeld sprak over de koninkrijken die zullen komen. En deze beelden komen hier terug. 7 hoofden, 10 hoornen en 7 koningen. Heel kort gezegd, dat zijn de 7 wereldrijken door de eeuwen heen. Die geïnspireerd zijn door de duivel. En dat vind je hier terug. En die willen niks lievers als 1 het Joodse volk vermoorden. En als dat niet lukt, dan in ieder geval de gemeente de kop indrukt. Dat is eigenlijk waar die duivel altijd op uit is. Het volk Israël en de gemeente. En het grote wonder, wordt wel eens gezegd, is dat de Jood nog leeft. Want die duivel heeft het altijd voorzien op dat volk. Nou, die 2 dus. Maar we hebben het dus over een volk die een geboorte heeft. Zo wordt uitgelegd. Dus dat is het Israël met die 12 sterren. En dat kind, dat lezen we nu. En zijn staart trok een derde der sterren des hemels, vers 4. En wierp je op de aarde en de draak stond voor de vrouw, voor Israël, die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer het gebaard zou hebben. De vraag is nu, wie is dat kind? Dat wordt in vers 5 gezegd. En zij baarde een mannelijke zoon. Dan weet je nog niet veel. Maar die alle heidenen zou hoeden met een ijzeren roede en haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Dan weet je bij die zoon die alle heidenen zou hoeden, ben je weer in Psalm 2, waar we vanavond zijn begonnen. En dat was de Heer Jezus. Ja. Met zijn gemeente, Zacharia 14. Oh, zien we de combinaties? Ja. Het komt allemaal samen. En het kind werd weggerukt tot God en zijn troon. In het Engels wordt dat woord weggerukt rapture genoemd. Het wegrukken. Maar waarom wordt het weggerukt? Nou, dat komt hier terug omdat er een oordeel komt. Er komt toorn. Er komt ook strijd. En die gemeente, Christus en die gemeente, die worden daarvoor bewaard. En waar worden die bewaard? Tot God en zijn troon. En het unieke is dat op het moment dat wij de hemel ingaan, dat we hier lezen dat de Satan de hemel uitgeknikkerd wordt. Dat gaat tegelijk op.
Hij druipt hij erin.
Dat is heel bijzonder. Dat lezen we hier tussen de regels door. En dan staat er, en dan zijn we weer in Zacharia 14, maar ik lees nu 6, en dan stop ik hier. En de vrouw, Israël, vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar voor God bereid, opdat zij daar zouden voeden, 3,5 jaar.
Zij, 1260 dagen.
Ja, dat is die tweede periode van die 70ste jaarweek. Zie je dat?
Dat zijn we toen bij Chris al gehad.
Ja, maar soms is het mooi om het nog een keer te herhalen.
Ja, dat is mooi, want ik had die aantekeningen nog.
Ja, mooi. Dus we lezen hier over de opname van de gemeente. We lezen hier van de verdrukking van Israël. We lezen hier over het vluchten naar de woestijn. En we lazen in Zacharia dat er een vluchtroute gecreëerd werd. En als je je even probeert voor te stellen hoe de kaart van Israël eruit ziet, dan heb je dus het meer van Galilea en dan heb je de Dode Zee. En als ik zo de kaart voor me heb, dan ligt linksboven de Dode Zee een beetje Jeruzalem. Hè? En als je nou een lineaal neemt, en die leg je in Jeruzalem, en die leg je recht onder de Dode Zee door, zo recht naar beneden, dan kom je in Petra. Dat is de plek die door God bewaard is om zijn gemeente, Israël, te bewaren. Dus als je toevallig een kennis hebt die daar dan woont, in Jeruzalem, en je moet hem zeggen, loop gewoon rechtdoor. Even gek gezegd, maar je kunt het zo zien. En ergens anders staat, dat schiet me nou te binnen, en misschien kennen jullie de geschiedenis van Edom, en kennen jullie de geschiedenis van het volk Israël wat uit Egypte kwam, dat wilde over de koninklijke weg het beloofde land in. En die koninklijke weg loopt niet onder de Dode Zee door, maar die loopt er precies bovenlangs, langs Jericho, en loopt zo het beloofde land binnen. En dat gebied heet Edom, en daar ligt Petra. En toen Israël destijds aan het broedervolk, aan Edom, vroeg, mogen we over jullie weg naar ons nieuwe land?
Nee.
Toen zei Edom nee. En straks zal dat volk daar nog om geoordeeld worden. En zal, als Israël dus hersteld is met zijn koninkrijk, dan zal de Heer Jezus vooraan de strijd door de koninklijke weg, dus niet onder de Dode Zee door, maar boven de Dode Zee langs, zo richting Jericho het beloofde land binnengaan. Dus de vluchtenroute zal er onderdoor zijn, maar de intocht, de echte intocht, die zal over die koninklijke weg zijn die ze toen wilden gaan. Maar dan zal nu de Heer Jezus in ieder geval ervoor zorgen dat ze wel kunnen gaan. Mozes is het niet gered, maar Jezus gaat het redden. Nou, dat is dan, staat allemaal eigenlijk hier in zijdelings met verband, hè?
Ik ben geweest in Petra.
Ja?
Ja, dat ging ook weg. Niet
zonde. Ja. Maar dit is prachtig huis geweest. Mooi.
Zullen we nog een paar teksten lezen ter afsluiting van onze verwachting? Ja.
Ik vind dat zo mooi. In vers 6. Opdat zij haar Adar zouden voelen.
Wie is dat?
Ik denk dat die zij, dat kan niet anders zijn dan de gemeente.
Ja.
En haar is dat volk wat daar verzameld is.
Ja, klopt. En daar zie je dus, broeders en zusters, dat wij verbonden zijn met dat ongelovige en straks gelovige volk Israël. Toch? Wij zorgen voor haar. En wij zijn ook. En iemand zei eens, dat is ook een uitleg, hè? Dus als Elia naar de berg Krit gaat, dan wordt hij toch ook gevoed door de raven. Dan is hij ook op de vlucht. Dus wij zullen hoogstwaarschijnlijk in de toekomst dat volk wat verjaagd wordt door de duivel, zullen wij vanuit een hemelse positie gaan ondersteunen en helpen. En wij worden ook genoemd hun leraars. Ergens in de Jesaja.
Ja,
dat
is ons allemaal uitgelegd.
Mooi, hè, dat het weer terugkomt, hè?
Ja.
Op onze leeftijd moet je de dingen soms twee keer horen.
Ja, dat is helemaal goed. Ja, dat is een goeie. Ja.
Zullen we gaan naar die teksten in les 23 van les 1? Het zijn hele mooie teksten, dan lezen we ze gewoon achter elkaar. En daar staat hier dus dat wij de Heer Jezus gaan verwachten. Dus we hebben het over de twee komsten gehad voor, laat ik zeggen, het Joodse volk. Op de Olijfberg. Hè? Tweede. En nu gaat het over wat wij verwachten. Het zijn maar een paar teksten, ik lees ze achter elkaar. Titus 2 vers 13. Dit is, begint heel mooi. Ik lees vanaf vers 11. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Je zou kunnen zeggen dat is zijn eerste komst. Hè? Toen kwam hij als zaligmaker. En onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig, rechtvaardig en godzalig zouden leven in deze tegenwoordige wereld. Dat is onze verantwoordelijkheid. Dus wij zouden niet als een gek hier ons gedragen, hè? Omdat het hier toch niet, wij horen hier toch niet. Nee, wij zouden matig, rechtvaardig en godzalig leven in deze tegenwoordige wereld. En dan vers 13, dat is dus de tekst. Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Kijk broeder, dan zie je dat onze grote God en zaligmaker Jezus Christus toch gewoon precies hetzelfde is. He? Hij wordt aan één adem genoemd. Die zichzelf ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid. En voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Dat is een mooie tekst. En dan 1 Thessalonicenzen 4, vers 16. Een paar bladzijden terug. 1 Thessalonicenzen 4, vers 16. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem des archangels en met de bezuin Gods nederdalen van de hemel en die in Christus ontslapen zijn, zullen het eerst opstaan. Dus degenen die gelovig zijn en voor ons gestorven zijn, gaan eerst op. En daarna, vers 17, wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht, alzo zullen wij altoos met de Heere zijn. Vertroost elkaar met deze woorden. Want, mag ik dat nog even zeggen, u bent er nu toch, hoofdstuk 5 vers 9 zegt. Want wij mogen ons vertroosten met die woorden, hè? Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Dat is de troost. En dan hebben we nog Filippenzen 3 vers 20. Maar onze wandel, Filippenzen 3 vers 20, is in de hemel. Want wij zijn een hemels koninkrijk. En we hebben ook een hemels paspoort getekend. Dat zong ze ook nog op de begrafenis. Is uw paspoort getekend.
Oh,
ja. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn verheerlijk lichaam. Sorry, ik moest vers 20 lezen. Maar onze wandel is in de hemel, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Uit de hemelen verwachten wij onze zaligmaker, Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen kan, zichzelf kan onderwerpen. Dus wij hebben een vernederd lichaam, maar we krijgen een verheerlijk lichaam.
Gelijk aan Jezus zelf van hem.
Dus ook al vervalt onze uiterlijke mens, nochtans.
Van dag tot dag. Ja,
precies.
Maar ik begrijp bij de voorgaande teksten dat het is voor de Heer terugkomt.
Op de Olijfberg.
Ja.
Ja, klopt. Dat klopt ook. Ja. Ja.
Dat snap ik niet.
Als de Heer op de Olijfberg terugkomt voor zijn volk, als Jeruzalem in puin ligt, zijn wij bij hem. En dat moment dat wij naar hem toe gingen, dat wordt hier beschreven. En dan hebben we nog 1 Johannes 3 vers 2. De brief van Johannes, 1 Johannes 3 vers 2. Geliefden, 1 Johannes 3 vers 2. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen, maar wij weten dat als hij zal geopenbaard worden, en de broeder zei het net al, wij zullen hem gelijk wezen, want wij zullen hem zien gelijk hij is. Dus wij krijgen een lichaam aan hem gelijk. En dat kun je niet zeggen voor de Joden op aarde. En de 10 stammen en de 12 stammen en zo, dat zijn mensen. Ze leven wel heel lang. En de 1000 jaar is op een gegeven moment ook nog weer heel veel mensen die zich laten verleiden door de duivel. Maar wij hebben een ander lichaam. Dat is ook het grote onderscheid. En dan als laatste, daar wil ik er ook mee afsluiten, dus op tijd. Openbaring 22 vers 12 wordt hier nog genoemd. Wat zegt de Heer tegen de gemeente? Zie, ik kom haastiglijk. Dat wordt ook wel vertaald met plotseling. En mijn loon is met mij om een ieder te vergelden gelijk zijn werk zal zijn. Dus we hebben zaligheid. Dus we hebben nieuw leven ontvangen. We worden verlost van de toorn. We zijn behouden voor de toorn. Het mooie woorden Pascha, dat betekent ook letterlijk voorbij gaan. Het gaat aan ons voorbij. Maar als de Heer komt en wij zijn trouw geweest, dan heeft hij ook beloofd, zullen we ook loon ontvangen.
Ja, dat is het. Mag ik er iets over zeggen?
Ja, zeker.
Over dat loon. Want kijk, in de toelichting verderop staat dan ook, dan zul je hem gelijk zijn en dan zul je beloond worden voor de goede werken. En dat woordje belonen, dat zit mij altijd een beetje dwars.
Ja. Moeilijk, hè?
Daar hou ik niet van.
Nee, dat, prima.
Maar mag je het zien?
Ja, maar misschien mag je het anders zien, dat het niet zozeer is dat je daarvoor iets goeds gedaan hebt in de zin van uit eigen werken. Het gaat erom dat God u en mij gebruikt en beproeft of u trouw bent. En die trouw, die wordt volgens de gelijkenis van de ponden beloond door, en dan blijven we nog even vanuit het hemelse perspectief, als de Heer Jezus straks koning zal zijn en wij zullen met hem regeren, dan heeft hij ook beloofd aan die mensen van die ponden dat hij ze zou stellen over een stad of over steden. En wat ik daaruit begrijp, als het gaat over loon, dan is dat hij ons een zekere mate van verantwoordelijkheid gunt om hem te dienen in de toekomst.
Okay.
Nou, denk daar dan in ieder geval aan in beloning, want dat begrijp ik in het kader van de Bijbel. Want de ponden, Lucas 19, wordt ons gezegd dat wij straks verantwoording afleggen. En er wordt erbij gezegd dat het gaat over een verantwoordelijkheid over heersen, steden. Ja, en misschien moet je wel in de toekomst zien dat de Heer tegen u zegt, nou, dat is trouw. Ik geef je een deel van, en daar ben jij over verantwoordelijk vanuit een hemelse positie, om dat aardse volk te leren aangaande de weg die ik van ze verwacht vanuit Jeruzalem. Misschien,
ja, zo zal het wel zijn, ja.
Ja, probeer het maar op die manier voor te stellen. Want het wordt ons in die gelijkenis voorgesteld als het krijgen van steden. En als een burgemeester of een eindverantwoordelijke ergens een stad de verantwoording over krijgt, dan heeft hij invloed op het reilen en zeilen daar. En vanuit de koning die op de troon zit in Jeruzalem, denk ik dan dat je toch een verlengstuk bent van zijn wil, een mond, en dat je dus zijn invloed daar laat gelden. Omdat je in je vorige leven op aarde hebt getoond dat je betrouwbaar bent aan de Heer. Hij zoekt betrouwbare mensen.
Ja, over weinig zegt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Hè? Die tekst, ja.
Maar misschien mag u uitzien naar een gedeelte van de wereld in de toekomst.
Ja.
Om daar de woorden van de Heer vorm te geven.
Ja,
ik stel het me zomaar voor.
Ja.
Nou ja, omdat ik het ongeveer begrijp tussen de regels door zo. Maar.
Ja, duidelijk, ja. Ik vind het ook.
De brochure zegt ook wel iets over.
Misschien zou u zelf het doen. U hebt 5 kinderen of 6. En degene die altijd klaarstaat en de meeste verantwoordelijkheid. Waarschijnlijk geeft u hem ook de eindverantwoordelijkheid. Ja. En denkt, nou ja, dan weet ik zeker dat ik weg met dat goed gebeurt.
Ja.
Want die andere die denkt dat 5 denken tegelijk. En als ik terugkom, dan is het misschien toch niet gebeurd. Maar hij doet altijd precies wat ik vraag. Dus ook wij zoeken toch, ook in ons personeel en op ons bedrijf. Trouw vindt men niet bij velen. Ze hoeven niet het beste te zijn, wordt wel gezegd, als ze maar trouw zijn.
Die haal je eruit, ja. Ja, die haal je eruit.
Want de besten zijn ook zo weer weg.
Betrouwbaar en trouw. Ja.
Ja.
Ja,
zullen we hiermee stoppen?
Ja, dat is
zal ik hem uitdoen?
In